13e hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. De doos van Pandora. Maar het leek wel of ik, in plaats van het wonderwerk van een ijverige moeder, een Pandora-doos vol avonturen naar huis had meegenomen. In het eerste werd ik door Basque gewikkeld, die, zodra ik mijn deur was binnengekomen, met de ampele gebaren en de grimassen van zijn Italiaanse komediegezicht, waarmee hij gewoon is een verslag uit te brengen, mij bericht ervan gaf dat twee edellieden naar mij gevraagd hadden. De namen die hij noemde kende ik niet. In verband met een zeer gewichtige aangelegenheid, en hierbij breidde hij wijd de armen uit, die mij vanavond in de taverne De Drie Klokken, en dit werd mij fluisterend met een vinger op de lippen toevertrouwd, zouden wachten. Terwijl ik, over dit bericht nadenkend, langzaam de treden naar mijn slaapvertrek opklom, galoppeerde de tweede der verbazingwekkende gebeurtenissen de hofpoort in. Hoevengekletter en roepen van stemmen. Toen ik het trapvenster opende en uitkeek, zag ik bij de vuurschijn van waaiende flambouwen een geweldige karos, door een zespan getrokken, voor mijn staldeuren stilzwenken, terwijl een geleide van ruiters uit het zadel steeg. Nog niet had ik in mijn kamer al de kaarsen opgestoken, of Basque diende meneer de pompon aan. Ik schrikte. Waar de rentmeester van mijn vader zich meldde, was er altijd iets ernstigs aan de hand. Daar vertoonde hij zich al, op de drempel, met zijn gespoorde reislaarzen, krijgshaftiger dan ooit, ondanks zijn jaren. We begroeten elkander. Ik bood hem een stoel aan, maar eerst knoopte hij zijn rok los, haalde een pakket uit een der binnenzakken tevoorschijn, ontgespte de riem die eromheen was gebonden, bevrijdde het van een omhulsel uit wasdoek en reikte mij dan een brief over met het zegel van de Legendre eraan. Aandachtig las ik wat over mij was besloten. Bevel om de morgen volgend op de ontvangst van het schrijven de brenger ervan naar het vaderlijk landgoed te volgen. Ook de markies van Almonde had gegronde redenen om een bespoediging van de huwelijksvoltrekking noodzakelijk te achten. Bij verzet mijnerzijds was aan meneer de Pompon de opdracht gegeven om mij als zijn gevangene te beschouwen. Verbijsterd staarde ik de onheilsbode aan. Hij wachtte mijn antwoord, rustig, met geen andere uitdrukking dan die van eerbied op zijn gerimpeld gelaat. Een gerimpeld gelaat en vol littekens, berichten van veldslagen en de moed er betoond. Een verheven manier van geschiedschrijven. Een trouw man, dat was hij. Een vroom man, maar niet te vermurwen. Aan handen en voeten gebonden zou hij mij de karos in doen dragen als dit nodig mocht blijken. Ik meen te mogen veronderstellen dat de inhoud van dit schrijven u bekend is. Hij maakte een van zijn militair stramme buigingen. Dan zullen we dadelijk alles moeten klaar gaan maken voor de reis. Op een toon die ik luchtig trachtte te doen schijnen, vroeg ik hem dingen van thuis en van vader. Ook probeerde ik wat meer van hem te weten te komen over mijn aanstaande bruid. Maar telkens als ik haar naam noemde, betrok zijn gezicht en ik merkte op dat hij mijn vragen wilde ontwijken. Het scheen dus nog erger te wezen dan ik verwacht had en ik moest zuchten. Nu riep ik mijn bedienden bij elkander. Kasten werden geopend, kisten en zwijnsleren valiezen tevoorschijn gesleept. Basque, zo vlug als een sprinkhaan, regelde het inpakken, en toen ik eindelijk, doodmoe, te midden van de dichtgesnoerde bagage, erover na stond te denken of ik niets had vergeten, kwam mij plotseling mijn klarinet in de gedachte. En ook die liet ik erbij doen, alsof ik van plan was om mij naar een dansvloer op te maken, in plaats van naar het galgenveld van mijn terechtstelling. Het was al laat in de nacht geworden voor ik ter ruste kon gaan. Een poos lang lag ik naar een ongewoon rumoer van stampen van paarden en het twisten van stemmen te luisteren. En toen sliep ik in. Echter alleen maar om het derde der avonturen die mij binnen het tijdsverloop van half een etmaal moesten gebeuren voor te bereiden. En dit diende zich zo aan dat ik eensklaps, helder wakker schrikkend, in de kussens op ging zitten en mij de afspraak met mevrouw de Soubise herinnerde. Zaterdag aan de tuinkant als de avond valt. En nu werden de sterren al bleek van de zondag. Ik had het vergeten. Wat het ook kostte, die belediging moest worden goedgemaakt. Zodra het licht begon te worden, kleedde ik me aan. niet in mijn reisgoed, maar in het pak van iedere dag. En behoedzaam sloop ik de trap af der bedienden. Binnen een uur zou ik terug kunnen zijn. Verlaten lag de straat nog, en terwijl ik mij voortspoedde, zon ik na over een middel om mevrouw de Soubise te spreken te krijgen. Ik sloeg de hoek om van de straat waar zij woonde. Ook hier niets dan schemering en stilte. Enkel een eenzame leurder, of was het een landman, liep mij tegemoet. Maar toen wij elkaar waren genaderd, sprong mijn hart op van vreugde. Wat ik voor een last had aangezien, die naar de markt werd gedragen, bleek een bochel te wezen. De gezellige bult van mijn speelman, met bovendien nog een lederen ransel erop vastgebonden. Over één schouder hing de gitaar. En eergisteren ben je al weggereisd.
Eerst nog moest ik u tegenkomen. Zo dadelijk trek ik de Zuiderpoort uit.
Met een slim lachje zag hij mij aan. Mijn God, man, ik ga met je mede. En in dit onverwachte begin vond deze reeks van wederwaardigheden haar einde. Einde van het 13e hoofdstuk.